onze hulp en onze enige verwachting, staan in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in der eeuwigheid, en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede, barmhartigheid en vertroosting van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, eerstgeborene uit de doden en de overste van alle de koningen der aarde. Amen. Lof zij de God van Israël, de Heere die aan zijn erfvolk dacht en door zijn liefderijk bestel verlossing heeft teweeggebracht. Het is het eerste vers van de lofzang van Zacharias. Antwoord op de wet zingen wij het achtste vers van Psalm 119. Ik zal, o God, bepeinzen uw wet in het onderzoek van uw bevelen waken. Het achtste van Psalm 119, nadat wij ons gesteld hebben voor de spiegel en onder de tucht van de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Wij lezen Lucas 1, de versen 67 tot en met 75. Lucas 1, de versen 67 tot en met 75. Lucas 1, te beginnen bij het 67ste vers. En Zacharias zijn vader werd vervuld met de Heilige Geest en profeteerde zeggende: Geloofd zij de Heere, de God Israëls, want hij heeft bezocht en verlossing teweeggebracht zijn volken. En heeft een horen der zaligheid ons opgericht in het huis van David zijn knecht. Gelijk hij gesproken heeft door de mond zijner heilige profeten, die van den beginne der wereld geweest zijn, namelijk een verlossing van onze vijanden en van de hand al dergenen die ons haten. Opdat hij barmhartigheid deed aan onze vaderen en gedachtig waren aan zijn heilig verbond. en des eeds die hij Abraham onze vader gezworen heeft om ons te geven, dat wij verlost zijnde uit de hand onze vijanden hem dienen zouden zonder vrezen, in heiligheid en gerechtigheid voor hem, al de dagen onzes levens tot zover. Zoeken wij dan nu tezamen het heilig aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Welke nederbuigende goedheid betoont u, Heren, op deze rustdag die aan uw dienst is geheiligd en gewijd. Wanneer gij in de tekenen van brood en wijn onder ons wilt zijn als een die dient, om het hongerige te spijzen met het waarachtige brood en om dorstigen te laven met die eeuwig verfrissende drank, opdat een arm en een ellendig volk dat nochtans vertrouwt op uw naam gesterkt zal worden in het strijdperk van dit leven, vervrolijkt zal worden te midden van alle droefenis en moeiten die er kunnen zijn vanwege de strijd tegen de vorst der duisternis, vanwege de overblijvende zwakheid van ons bedorven vlees, wat zo menigmaal moedeloos kan maken. O Heere, geef dat wij uw gezegende tegenwoordigheid mogen ervaren en dat er vanmorgen een gelovig zien mag zijn op Jezus. Ja, op Jezus alleen. En dat niet alleen, maar dat wij ook door het geloof nu gebruik zouden mogen maken van zijn middelaarsverdiensten, om alzo rechtvaardig voor u gerekend te worden en ook te ervaren voor het eerst of bij vernieuwing de strik brak los en wij zijn vrij geraakt. Dat een ogenblik de Satan gescholden zal worden en het vlees geen kracht zal hebben tegen die almachtige genade van verzoening door voldoening. En dat de zonden het onderspit moeten delven vanwege de heerlijkheid en de rijkdom en de diepte die er is in het bloed der verzoening van uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Ach, wilt u geven, Heere, dat het arme en het ellendige dat gebeten is door die helse slang, ook in deze week van voorbereiding, waar de angst der hel misschien alle troost deed missen, dat zij mogen zien op hem die verheven is geworden, die verhoogd is geworden, gelijk Mozes de koperen slang in de woestijn heeft verhoogd. En wanneer hij eens zal verhoogd zijn, zo zal hij ze allen tot zich trekken. Mag de trekkende liefde gevoeld worden voor zulke bekommerde, aangevochten en bestreden zielen, die het leven in eigen hand niet meer kunnen houden, die hun hoofd op het blok hebben moeten leggen en die ook deze week hebben moeten betuigen uit mij geen vrucht meer tot in der eeuwigheid. Heer, het is aan mijn kant volledig verzondigd en er is uit mij niets dat u wel behagelijk is, opdat zij zullen zien op een volle Jezus, op een volkomen zaligmaker, op een die de prijs geheel en al heeft betaald en daarom de nodiging laat uitgaan tot het verlorene die in de heggen en in de steggen liggen en die ook deze morgen niet weten hoe gemeenschap met u te moeten beoefenen dan alleen door die dierbare offeranden en dat kruiswerk van Christus, die zichzelf gegeven heeft van voor de grondlegging der wereld en het eens geworden is met de Vader die hem heeft aangewezen om dat grote werk der zaligheid op zich te nemen. O God, geef dat vanmorgen uw huis vervuld mag zijn met dat dierbare brandofferaltaar en met het offer daarop gebracht, welke alle twee toch Jezus Christus en dien gekruisigd is, en dat ook onze zielen vervuld mogen zijn van hem en door hem. Geef een gelovig wagen op deze offerande die eenmaal aan het kruis houdt, is geschied en waarlijk het geloof ziet het, als volkomen vervuld. Zoudt u zelf al de hindernissen willen wegnemen, wanneer de vorst der duisternis zoveel tegenwerpingen in de ziel kan opwerpen, en wanneer hij zoveel dingen ons voor de ogen kan schilderen. U weet, Heere, dat op zo'n moment als deze het geweten kan ontwaken, en er vele beschuldigingen tegen ons ingebracht kunnen worden. U weet, Heere, hoe de herinnering soms levendig gemaakt kan worden aan de zonden van ons verleden. Maar geef dan dat wij vanmorgen zullen zien. Daar is veel kracht in onze zonden, maar daar is meerder kracht in de wonden van uw lieve Zoon. Daar is veel kracht in het verderf van ons goddeloos vlees, maar daar is meer kracht in de verzoening van deze dierbare Emmanuel, God met ons. O, leert u ons dan dat alleronmogelijkste van en uit onszelf, om onze zaligheid en reinigmaking te zoeken, alleen te zoeken in die dierbare Jezus, in wie de gerechtigheid en de vrede elkaar gevonden hebben, elkaar gekust hebben, en nu de hitte van uw gramschap is geblust, opdat wij deze morgen onder die geopende hemel van het vriendelijk aangezicht van God in Christus zullen smaken, en onze zielen al zo gespijst en gelaafd zullen worden met dat waarachtige brood, dat uit de hemel is nedergedaald, en o eeuwig wonder, dat ook zondaren verwaardigt, om deze morgen met zijn gezegende tegenwoordigheid onder ons te zijn. Ja, de gastheer zelf wil zijn, om te nodigen, om te spijzigen, om te laven, om de zielen te verkwikken, te vertroosten. Want het heilige avondmaal is toch geen sacrament, om te verschrikken, om af te stoten, maar om te vertroosten dat verlorene, dat ellendige, dat goddeloze, dat vijandige, en een overvloeiende liefde uit te storten in zulk een ellendige ziel. Lieve koning, ontfermt u zich vanmorgen over ons, en laat door de heerschappij van uw woord uw kinderen getrokken mogen worden, en uit die volheid bediend te mogen worden, en opdat zij in het aangezicht van Christus de Vader zullen zien, en gekoesterd zullen worden door zijn eeuwig ontfermen, en geliefd en bemind, ja gekust zullen worden in Christus, door de lippen van vrije genade en eeuwige verkiezing. Weer, o God, wat niet aan uw tafel hoort, wil gij zelf onderscheid geven, en door het licht van uw Heilige Geest ook laten zien wie er welkom is aan de tafel en wie niet. Maak zo uw weldaden heerlijk wonderbaar, en wilt u ons zegenen uit Sion, de vaste plaats uw woning, en laat onder de dauw des hemels onze zielen vervrolijkt mogen worden, en het verbond der genade bevestigd, verzekerd, verzegeld mogen worden, maar ook opnieuw ingewonnen en opnieuw ingestemd mag worden, opdat wij van nu af aan en voortaan begeren om voor u te mogen leven in hartelijke liefde en enigheid met onze naasten. Heere, wil gij alles weren, de spanning die er misschien kan zijn, de aanvechtingen van de vorst der duisternis, opdat wij wel overwogen het brood uit uw hand mogen ontvangen en de beker der dankzegging mogen genieten, wel overwogen met een rustig en een kalm gemoed de dood des Heren verkondigen, en de gemeenschap met u mogen smaken met een rustig en een kalm gemoed, het verbond mogen vernieuwen en ons hartelijk verbinden aan uw liefde dienst, waarvan al uw kinderen hebben getuigd. Die dienst heeft mij nog nooit verdroten. Laat zo de bediening van het heilig avondmaal en de prediking van uw woord deze morgen beslag mogen leggen op ons aller hart en leven. Ja, dat wij u zelf zouden mogen ontmoeten en de stralen van uw vriendelijk aangezicht in onze zielen mogen doordringen en het een weerslag mag geven in ons hart en leven, opdat het beeld Gods hersteld zal worden en uw naam verheerlijk zal worden in het zaligen van zondaren, in het kwijtschelden van uzelf. Heere, zegent u ons met uw onmisbare zegen en maak uw weldaden heerlijk wonderbaar. Gedenk zo de ganse gemeente, waar de zielen gelegerd zijn, hier tegenwoordig, of die thuis meeluisteren via de kerktelefoon. Wil gij zelf uw zegen bereiden, gij zijt niet aan tijd of plaats gebonden. Wij zijn ook verbonden met degenen die mee mogen luisteren. Wil gij zelf ook daar uw zegen gebieden en laat ook daar uw voetstappen gedrukt mogen worden, opdat de ziel van vettigheid zal druipen, smakende de gemeenschap Gods in Christus. Het past ons om uw naam te erkennen, dat u de Heer van de Werf uit Ten Anker weer hebt thuis willen brengen, als mede ook mevrouw Bolier, wil gij een betamelijke lof in hun harten schenken, en in verbrokenheid dat uw naam erkend mag worden. Gedenk ook mevrouw Opree, in de afbraak van haar lichaam wil ondersteunen naar de rijkdom van uw barmhartigheid, en maak uw weldaden heerlijk wonderbaar. Heere, ontfermt u zich over ons allen, waar zorgen en noden zijn. Verhef uw vriendelijk aangezicht over ons en wees u ons uit genade nabij en goed. Hoor en verhoort u dan om het geslachte lam alleen. Amen. Wij zingen van Psalm 132 het 7e, 11e en 12e vers. Tot staving van de waarheid deed de Heere die van geen wankelen weet aan David. Ene dure eed 7, 11 en 12 van Psalm 132. met de hulp des Heren. En kon het zijn onder de bedouwing des geestes, willen wij stilstaan bij vers 69a uit Lucas 1. Onze tekstwoorden vindt u in Lucas 1 vers 69a, deze woorden: en heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Tot zover. Onze tekstwoorden spreken ons vanmorgen over de hoorn der zaligheid. We willen achtereenvolgens stilstaan bij de oprichter, bij de opgerichte en bij de gevelden. De hoorn der zaligheid, de oprichter, de opgerichte en de gevelden. Zacharias, sprakengemeente, is hersteld en is hem teruggegeven. Door ongeloof heeft Zacharias 9 maanden lang niet kunnen spreken. Hij vroeg om een teken en in de ongunst heeft hij een teken gekregen. Ongeloof, de vrucht daarvan is altijd zwijgen. Maar wanneer Gods woord ingestemd en ingewilligd mag worden en wij het eens gemaakt zijn met de Heere, dan kan het niet anders of de tong wordt losgemaakt en wel dusdanig om het eerbied gesproken dat er maar één verlangen is: om de schade in te halen en God te gaan verheerlijken. En daarom zet Zacharias maar in met die hoge woorden: geloofd zij de Heere, de God van Israël. Want wie anders zou de eer toekomen? Wie anders zou geloofd moeten worden vanwege de trouw en vanwege de goedheid Gods? En dat niet alleen in het persoonlijke leven van Zacharias, maar dat veel meer ook in het heils gebeuren, dat God nu zijn beloften van de schaduwendienst onder de oude bedeling heerlijk gaat vervullen. Nu het aanstaande is dat de Messias zal komen om het rijk van de vorst der duisternis af te breken. Nu het aanstaande is dat het woord zal vlees worden om dat grote werk der zaligheid te gaan vervullen. O, het heeft als het ware gebroeid in het hart van Zacharias. Samen met Elisabeth is hij zwanger geweest. Elisabeth van de vrucht van Johannes. Maar Zacharias van de vrucht van de Heilige Geest. En nu kan het niet anders, nu het kindeke Johannes geboren is en de trouw van God gebleken is, dat ook Zacharias mond open gaat om de naam des Heren te gaan verheerlijken. Geloofd, zij de God van Israël. Dat had immers Zacharias verzuimd, toen hij de zegen op het volk van Israël had moeten leggen. Door eigen schuld was het volk ongezegend gebleven. Door eigen schuld had het volk de goedheid Gods niet kunnen smaken. Het was zijn schuld geweest dat hij de ambtelijke werkzaamheden niet had kunnen vervullen. En zo had het eigenlijk moeten zijn, toen hij uit het heilige was gekomen, om daar te roepen: geloofd zij de God van Israël. En al het volk zeggen: amen, amen. Zacharias heft aan waarmee de boeken in de psalmen eindigen. U moet het thuis maar eens nalezen hoe de 5 boeken in de psalmen eindigen. Psalm 41, Psalm 72, Psalm 89 en Psalm 106. Zij eindigen allen met: geloofd zij de Heere. En zij eindigen met die woorden: amen, amen. Het was als het ware een beurtzang, wanneer de priester de zegen des Heren op het volk mocht leggen. En dan riep de priester het uit: geloofd zij de Heren. Wanneer dat offer gebracht was geworden, ziende op dat ene offer dat gebracht zou worden. En het volk zou antwoorden: amen, amen, het is gewis, het is zeker, ik verwacht alleen mijn zaligheid van die komende Messias. En zou dan ooit tevoren, dan nu Zacharias had moeten doen, geloofd zij de Heere kunnen worden uitgesproken?
Nu de Heere zo helder en zo klaar had betoond dat de Heere Jezus zou komen. En dat Zacharias en Elisabeth verwaardigd waren om een kind voor te brengen dat de voorloper zou zijn van deze Messias. Had het ganse volk dan niet met hart en ziel moeten getuigen. Geloofd, zei de Heere. Amen, amen. Maar dat verderfelijke goddeloze ongeloof heeft ervoor zorg gedragen dat Gods naam niet verheerlijkt werd daar in het voorhof van de tempel, van de woonplaats van de Allerheiligste, die onder het bloed der verzoening gemeenschap wilde oefenen met dat volk. Wat zal dat een strijd, een innerlijke strijd geweest zijn tussen vlees en tussen geest in die 9 maanden lang in het hart en in de ziel van deze priester. Maar het heeft ook een vrucht. En als dat zo is, o ware disgenoten van morgen, dan herkent u zichzelf in die strijd tussen vlees en tussen geest. Wat had Gods naam verheerlijkt moeten worden, terwijl Hij u heeft bezocht met zijn genade. En hoe heb u dat beantwoord met ongeloof? Wat is daar een strijd geweest? Wat een tweemens kwam daar in u openbaar? En wat is nou de vrucht van die weeën? Dat kan niets anders zijn vanmorgen dan dat uw hart vol moet zijn met deze woorden. Geloofd, zei de God van Israël, want Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Dat is een wonder. God zelf is de oprichter. O waarlijk, dat is het bevrijdende van morgen voor een aangevochten ziel die in de week van voorbereiding en van beproeving heeft geleerd dat wij door eigen kracht nooit en te nimmer die hoorn der zaligheid kunnen oprichten. Dat woordje oprichten, dat betekent voorwaar dat God de bestuurder is. En dat Hij zijn heilsraad heerlijk gaat ontvouwen in het leven van zijn kerk. Heilsgeschiedenis. O Johannes zal geboren worden, is geboren geworden in dat grote raam van de geboorte van de Messias, de Heere Jezus Christus alleen. God zelf heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Dat heeft Hij gedaan in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. Toen al heeft Hij, o ware disgenoten, als het ware de verbondstafel aangericht. Toen al heeft Hij de spijze aangewezen. Toen al heeft Hij dat woord der verlossing gesproken. Toen al heeft Hij de zaligheid uitgedacht en geschonken. Toen al heeft Hij zijn Zoon aangewezen om als de hoorn der zaligheid te mogen zijn, opdat Hij het volk dat wederstrevig is zou doen vellen op deze aarde. Toen al, Hij was ze een eeuwigheid voor. Hij heeft ze van alle eeuwigheid al bemind. Toen heeft Hij de hoorn der zaligheid opgericht in zijn goddelijk besluit. En de Zoon was het ermee eens. De Zoon heeft het ingewilligd. Hij heeft het gewild. Van alle eeuwigheid werd Hij gedreven door innerlijk ontfermen, door liefde tot zijn Vader en tot zijn kerk, om als die opgerichte hoorn der zaligheid te gelden, om al de vijanden weg te stoten. De hoorn der zaligheid is ook opgericht in de volheid des tijds. Toen Hij zijn eigen Zoon naar deze aarde heeft gezonden. Want zou God spreken en het niet doen? De Heere is geen lieger. Bij Hem is geen omkering van schaduw. De Heere is altijd dezelfde. Wat uit zijn lippen gaat, blijft vast en onverbroken. Hij is een waarmaker van zijn woord. En toen daar de volheid destijds was, toen heeft Hij die hoorn der zaligheid opgericht in de schoot van Maria. Opgericht in de stal van Bethlehem. Heeft Hij hem opgericht onder het volk van Israël. Omdat Hij als dat grote, de grote hoorn der zaligheid verkondigd zou worden en gezien zou worden. In de zending van zijn zoon heeft hij de hoorn der zaligheid opgericht. En dat niet alleen. Dat woordje oprichten, dat betekent ook dat hij die hoorn heeft versterkt. Dat hij hem daartoe heeft bekwaam gemaakt. Hij heeft hem een lichaam gegeven om dat grote werk der zaligheid te kunnen volvoeren. Om te kunnen lijden, om te kunnen sterven. Hij is de broederen in alles gelijk geworden, uitgenomen de zonde. Om ze te kunnen versterken in het strijdperk van dit leven. Hij is als die hoorn der zaligheid als het ware naast de zondaren gaan zitten. Zo heeft God een uiterst bekwaam werk gebracht en een uiterst bekwaam werk gewerkt. Door die hoorn der zaligheid op te richten in het vlees geworden woord. O, een bekwamer middel vanmorgen weet ik niet om u te prediken. Een bekwamere middelaar weet ik niet om u te prediken. Een bekwamere gastheer weet ik niet om u te prediken. Een bekwamer spijze om uw hongerige zielen te voeden weet ik niet om u te prediken. Dan deze hoorn der zaligheid die van alle eeuwigheid door de Vader gegeven is. O, als u een ander, een uitnemender, een beter middel weet, dan bent u niet welkom. Blijft u dan vanmorgen in uw bank? Maar als u geen beter middel weet, o, dan bent u welkom om u zich te verlustigen, eens te worden met het verbond van God, in te willigen om op grond van deze zaligmaker zalig gemaakt te worden en versterkt te worden in het strijdperk van dit leven. Een hoorn der zaligheid ons opgericht. O, u hoeft helemaal niets meer te hebben vanmorgen, want God heeft deze hoorn der zaligheid opgericht en hij doet het vanmorgen in de prediking van het woord, gelijk Mozes de slang in de woestijn heeft verhoogd. Alzo wordt deze hoorn der zaligheid opgericht, een uiterst bekwame middelaar. En daarom worden vanmorgen diegenen bestraft die andere hoornen oprichten. Daarom worden diegenen bestraft die nog hun goede werken, hun deugden, hun geloof als middel, hun bekering en hun bevinding aanwenden om aan de dis des verbonds te komen. Maar als hier geschreven staat dat deze God van alle eeuwigheid deze middelaar heeft opgericht, o, wie zou dan durven een andere middelaar op te richten? Wie zou dan durven op andere gronden aan het avondmaal aan te gaan? Wie zou dan durven dit uitnemende middel te versmaden? O, als het goed ligt, volk van God, dan heb u deze week niemand anders gezien dan Jezus alleen. Als de uitnemende weg tot zaligheid, als het van God gegeven middel om in zijn gemeenschap te doen delen. En als het goed is, dan bent u het zo eens geworden met God, met de voorwaarden van het verbond, om alleen door deze hoorn van zaligheid gespijsd en gelaafd te worden en daarop te leunen en te steunen met uw ganse vermogen om de zaligheid en de reinigmaking in deze opgerichte hoorn te zoeken en te vinden, want waarlijk, hij is een hoorn der zaligheid. God schenkt zichzelf in deze hoorn weg. God wil zichzelf verzoenen door deze hoorn met ellendige mensenkinderen. God wil zichzelf in deze hoorn der zaligheid openbaren. En dat is de zaligheid. God te genieten, hem te beminnen, hem te loven in een gebroken brood en in die vergoten wijn. Dat zijn de ware keurlingen die het oog des geloofs hebben mogen staren op die dierbare hoorn der zaligheid die voor hen in hun plaats dat grote werk der zaligheid heeft volbracht. Want er staat, hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Opgericht. Wat wil dat woordje zeggen? Wel, dat wordt in de schrift ook menigmaal gebruikt voor het opwekken van een dode. Of van een slapende. Of van iemand die ter neergebogen zit. En dan met name de dode die opgewekt wordt. Hij heeft een hoorn der zaligheid opgewekt. Als uit de dood heeft hij het leven gegeven. Gaat hier niet in vervulling dat uit de afgehouwen tronk van Isaïe een scheutje is voortgekomen? Gaat hier niet in vervulling dat uit het niet de Heere alles heeft verworven? Gaat hier niet in vervulling dat uit de dood herrezen is hij die machtiger is dan de dood? O, is hij dan niet waarlijk een hoorn der zaligheid die de dood heeft verslonden tot overwinning? Opdat doden vanmorgen zullen horen de stem van de levende God, opdat machtelozen door zijn kracht bekrachtigd zouden worden met kracht vanuit de hoogte en gespijsd en gelaafd zouden worden om zo weer in het strijdperk van dit leven te mogen gaan, om opnieuw moed te mogen scheppen, hoop te mogen scheppen, liefde te mogen scheppen uit deze hoorn der zaligheid. O, waarlijk, toen het voor u verloren was, voor het eerst en ook bij vernieuwing deze week, toen u alleen maar ongerechtigheid, toen u alleen maar zonde, toen u alleen maar hopeloosheid hebt ervaren, toen heeft God een hoorn der zaligheid u opgericht om u te laten zien dat God u voor is, om u te laten zien dat hij bewogen is, om u te laten zien dat er in vrij ontfermen genodigd kan worden. Een hoorn der zaligheid ons opgericht als uit de dood, opdat nieuw leven herrijzen zal en dat vanuit de hoogte. O wonderlijk, schijnbare tegenstrijdigheid, hij heeft een hoorn der zaligheid als uit de dood opgericht. En dat gaan die ware disgenoten straks verkondigen. In dat gebroken brood en in die vergoten wijn. Dat zij midden in de dood liggen met al hun zonden en afmakingen. Met al hun bevindingen en met al hun bekeringen. Dat het hier van binnen alleen maar een stinkend graf is vol dorre doodsbeenderen. Maar tegelijkertijd verkondigen zij dat het leven in Christus in deze hoorn der zaligheid ligt. En op grond daarvan durven, mogen, ja moeten zij gespijsd en gelaafd worden. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. In Handelingen 13 vinden wij datzelfde woordje, waar geschreven staat dat God David gevonden heeft, die al mijn wil zal doen. Daar staat hetzelfde woordje. Dat woordje oprichten, dat betekent ook de gewilligheid van deze hoorn der zaligheid. Hij is uitnemend gewillig vanmorgen om zijn kerk te spijzen. Om ze te sterken, om ze te ondersteunen, om ze in zijn gemeenschap te doen delen, die mijn wil zal doen. Om het grote werk der zaligheid op zich te nemen, om de deugden Gods in een volkomen harmonie te brengen. En God zag, of er onder zijn keurlingen waren deze week, maar hij vond er geen. En hoor dan, u, die in uzelf geen bekwaamheid hebt gevonden, u vanmorgen, die met zoveel raadsels bent bezet, hoort dan wat er staat. Dat God zegt, ik heb een hoorn der zaligheid gevonden, die mijn wil zal doen. Heeft gedaan, staat er, die mijn wil heeft gedaan. En als dan straks het brood gebroken wordt en de wijn vergoten wordt, o, dan is dat voor de kerk een zichtbaar bewijs, een tastbaar bewijs, een proefbaar bewijs, dat Gods wil volkomen is voldaan. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. En als er dan nog zijn vanmorgen die echt niet weten hoe het moet, dan bebouwd zal worden, Dat woordje wordt in de Bijbel ook menigmaal gebruikt voor bouwwerken die naar zijn gemaakt bestek zullen reizen, zullen voortgebracht worden naar het ontwerp dat God van alle eeuwigheid heeft gemaakt. Een hoorn der zaligheid ons opgericht. En niet alleen maar om die hoorn voor te stellen en aan te bieden, maar ook om die hoorn nu loon te geven op zijn middelaarsarbeid. En zo zullen die onbehouwen stenen getrokken worden. En zullen zij bewerkt worden door die hoorn der zaligheid. En dan zal dat Godsgebouw rijzen. Dan zal zijn kerk gebouwd worden. Hoort u het? God zelf doet dat. Een hoorn der zaligheid. Ons opgericht. Onze tweede gedachte. De opgerichte. Wie is die hoorn der zaligheid? Wel, het kan nergens anders op duiden dan op een persoon. Niet op een zaak, niet op een ding, maar het moet op een persoon duiden. Het werk van iemand dat getypeerd kan worden als redding, als zaligheid. Een hoorn, dat wil zeggen dat het ook krachtig is, dat het sterk is. Een hoorn, dat wil zeggen dat het heerlijk is en dat het waardigheid heeft. Een hoorn, dat wil zeggen dat het onbuigzaam is. O gehorende beesten, die beschermen zichzelf en die beschadigen de vijand. Nu heeft God een hoorn der zaligheid opgericht. En wie anders zou dat kunnen zijn dan die gezegende Heere Jezus, de gastheer van morgen zelf, die nodigt, die lokt, die roept tot de gemeenschap Gods, die gesterkte hoorn der zaligheid, die zichzelf en zijn kerk beschermt en die de vijanden beschadigt en ternederwerpt? O, laten wij hem bezien in zijn heerlijkheid en in zijn de titel van God wegen te krijgen. Een hoorn, dat is een beeld van heerlijkheid. Dat is een beeld van waardigheid. En zie daar, hoe deze hoorn der zaligheid uitnemend is, boven al de verlossers, boven al de sterke helden onder de oude bedeling. Want er waren er Simson, Jefta, Gideon, David, welke uitneembare, strijdbare helden werden er gevonden onder de oude bedelingen. Waren zij dan hoornen der zaligheid? Waren zij dan degenen die bekwaam waren om deze titel te mogen dragen? Ach wel nee, de richters onder de oude bedeling waren maar hout, vergeleken bij dit goud, een hoorn der zaligheid. Als wij alleen al zien op de persoon van Christus, zonder zonde, sterke God, Vader der eeuwigheid, en al die richters onder de oude bedelingen, het waren maar nietige, zondige mensenkinderen, o wel verwaardigd om een ogenblik een verlossing te verwerven, wel verwaardigd om een ogenblik de Heerkrachten te leiden, wel verwaardigd om een ogenblik te strijden. Maar deze persoon, hij is zo uitnemend, zonder zonde, en hij heeft geen tijdelijke, maar een eeuwige verlossing teweeggebracht voor degenen die door hem tot God gaan. O, weliswaar, hij heeft het volk niet voor enkele tientallen jaren verlost, maar hij heeft ze voor alle eeuwigheid verlost. Hoort u het? God heeft in Christus een eeuwige verlossing teweeggebracht. Al ervaart u het vanmorgen niet, keurlingen, disgenoten. Al hebben misschien de zonde en de ongerechtigheid de overhand, kinderen Gods. Al hebt u bestrijdingen van binnen en van buiten. Al voelt u de aanklacht van de wet. Al gaat de vorst der duisternis als een briesende leeuw tekeer. Het doet er gans niet aan af dat er een eeuwige verlossing is teweeggebracht. Want daarin is zijn persoon uitnemend. En daarin schittert hij boven de richters van de oude bedeling. Daar is een eeuwige verlossing teweeggebracht. Het De zaligheid onder de oude bedeling, die de richters konden verwerven, dat was maar een zaligheid voor de tijd. Dat was maar stoffelijk. De natuur van de zaligheid, dat was maar even bevrijd van het juk van de zondaren. Maar deze hoorn der zaligheid, die heeft nu een geestelijke verlossing teweeg gebracht. En daarom moeten ook aan de dis des verbonds, de vorst der duisternis, de wet, al de angsten en de bestrijdingen in het stof bijten. Hier aan deze tafel triomfeert de hoorn der zaligheid. Hij is uitnemend in zijn persoon. Want hij brengt een zaligheid teweeg. Hij verwerft de verlossing door zijn dood. Onder de oude bedeling was het zo. Als de aanvoerder, als de koning, als de richter stierf in de strijd, dan hadden de vijanden gewonnen. Daarom waren de Filistijnen erop uit om Saul te doden. Want als Saul gedood was, dan hadden zij de strijd gewonnen. En dan had het volk van Israël de nederlaag geleden. Maar zo is het aan deze tafel niet. Daar worden Gods kinderen gewaar dat zij door de dood van Christus overwonnen zijn en overwinnen mogen. Dat is de geestelijkheid van deze overwinning. En daarom is hij uitnemend. Hij maakt zalig door zijn dood. En straks zult u het zien. Zijn lichaam gebroken. Zijn bloed vergoten. Waar hij de laatste adem heeft uitgeblazen. En de Vader zijn geest heeft bevolen. En daarmee de eeuwige overwinning heeft behaald. Voor de strijdende kerk. O volk van God, strijd dan. Onder de banier van deze hoorn der zaligheid. Een hoorn, dat is ook een beeld van sterkte en van macht. En gewis, daar is vanmorgen een volk dat belang heeft bij zulk een hoorn der zaligheid, die de kracht van de zonde en van de duivel hebben ervaren, die de macht van de wet gevoelen in hun leven. O gewis, daar is een volk dat levend gemaakt is en dat vreest voor hun overblijvende zonde. En zij hebben deze week niet luchtig gedaan over de zonde. Ze hebben geen optelsom gemaakt. Ze wisten van tevoren niet dat zij aan zouden gaan. Nee, zij hebben gestreden tot bloedens toe. Ze zijn erachter gekomen hoe verdorven zij waren in hun ziel. Ze moesten belijden een tweemens te zijn. O, zulken vanmorgen, die hebben belang bij een gehoornde zaligheid, bij een gehoornde verlosser, die door zijn kracht de zonde heeft neergestoten, opdat zij daarin al hun zaligheid zouden vinden. Het volk heeft het beleden, o God, ik ben machteloos. Ik ben krachteloos, ik ben vol van zonde, maar ik zal het gelovig wagen op die sterke held. Ik zal het gelovig wagen op deze middelaar. Ik zal het gelovig wagen op deze gehorende zaligmaker die sterker is dan mijn vlees, dan de zonde, dan al mijn goddeloosheid, dan al de listige omleidingen van de vorst der duisternis. Een hoorn der zaligheid. O waarlijk, daar is vanmorgen een volk dat belang heeft bij deze sterke God. Bij deze sterke zaligmaker. Toen zij opnieuw iets van de toorn van God hebben ervaren in hun ziel. En daarmee niet alleen een walg hebben gekregen van zichzelf. Maar ook hebben gezien God op het hoogst misdaan. Die opnieuw voor het raadsel kwamen hoe de hitte van Gods gramschap geblust moest worden. Die iets gevoeld hebben van de zware last van de toorn van God tegen hun zonde. Zulken zijn gebroken, zijn machteloos. En wat hebben die vanmorgen een belang? In de tekenen van brood en wijn, bij een gehoorende zaligmaker, die God en mens is geworden, om zo de toorn van God weg te dragen en een opening te verwerven, een geopende toegang tot aan zijn genadetroon. Hoort u het? Krachtelozen, machtelozen, God de Vader heeft voor u een hoorn der zaligheid opgericht. Waarlijk, daar is vanmorgen een volk dat belang heeft bij een gehoornde zaligheid, omdat zij alleen maar durven aan te gaan wanneer zij een volkomen zaligmaker mogen omhelzen. En wie anders kan volkomen zijn? Wie zijn dan die door zijn lijden en sterven, door zijn hoorn, dat wil zeggen, die onder de toorn van God heeft gebukt, om zo de vrede te verwerven voor een volk dat onrustig is, totdat het rust vindt in God, een volmaaktheid van zijn zaligheid. Want de ware disgenoten die gaan vanmorgen niet aan op een misschientje. Zij gaan niet aan op een zaligmaker die zij niet kennen. Zij gaan niet aan op een Christus die als een zwakke zaligmaker zou gelden, als een onvolkomen zaligmaker zou gelden. Nee, zij belijden straks in de tekenen van brood en wijn. Als een lichaam gebroken wordt, dan triomfeert de kracht en straks zal het graf geopend worden en zal iedereen het zien, deze krachtige held heeft getriomfeerd. En ik heb het durven wagen, ik heb het mogen wagen met deze sterke held. Waarlijk, een gehoornde zaligheid, zaligmaker. Een hoorn, dat is ook een beeld van onbuigzaamheid. Daartoe gekomen en gewild. Tot het laatste toe, zelfs toen hij streed in de hof van Gethsemane, Vader, indien gij wilt, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Toen was zijn wil zo volkomen met de wil van zijn Vader. Hij was onbuigzaam in dat eeuwige voornemen om in de weg van lijden en sterven zijn kerk te verlossen uit de klauwen van de hel en van de vorst der duisternis. Tot het laatste toe is deze gastheer gewillig, o ellendige, om u te verlossen, om u uit de macht en de klauwen der vorst der duisternis te trekken. Hij is gewillig om het grote werk der zaligheid aan uw zielen toe te passen. Hoort u het? U die walgt van uzelf. U die niet weet hoe het moet. U die u wijs hebt laten maken door de vorst der duisternis. God wil met zo'n beest als u geen gemeenschap hebben. Nee, hoor dan. Een hoorn der zaligheid, onbuigzaam in zijn eeuwige wil, om zondaren met zichzelf te verzoenen, wordt vanmorgen in de tekenen van brood en wijn en in de prediking van het woord u opgericht. Een volkomen zaligmaker, jawel, een hoorn der zaligheid. Dat wil zeggen, het welbehagen des Heren gaat door zijn hand gelukkiglijk voort, ook vanmorgen. O, wat moet de Satan toekijken. Wat moet de hel het vanmorgen verliezen. Maar God heeft een sterkere macht, een almacht in Christus opgericht. Zie daar, een hoorn der zaligheid, aan het brandofferaltaar gemaakt, opdat daarheen vlieden de schuldigen, de doodslager, om daar vrijspraak te krijgen. Geef mij Jezus of ik sterf. Ik waag het vanmorgen op het bloed. Op het bloed dat gesprengd is aan de hoornen van het altaar. En ik grijp mij daaraan vast. Totdat God de Vader zijn vriendelijk aangezicht over mij doet laten lichten. En ik vrij uit zal gaan. En ik zal gewagen van vrede door het bloed der verzoening alleen. En heeft een hoorn der zaligheid, is een dierbare bloed, ons opgericht. Onze derde gedachte, de gevelden. Ons, wie zijn dat? Een hoorn der zaligheid, ons opgericht. Laat ik eerst zeggen hoeveel vijandige, bloedige hoornen dat er zijn. Wat weten Gods kinderen in een week van voorbereiding van een helse farao, een duivelse Nebukadnezar en een schijnheilige Herodes af. Wat een listen van de vorst der duisternis. En nu heeft God een hoorn der zaligheid ons opgericht. Dat zijn zij die nedergestoten zijn geworden. Want diezelfde hoorn die opricht, die stoot er neer. Die maakt zwak, die maakt krachteloos, die maakt bloedens tot stervens toe, doden. Die zullen horen de stem van de levende God. Het is het werk van deze hoorn der zaligheid naar zijn profetische bediening om plaats te gaan maken voor zichzelf. Die hoorn heeft uw ziel doorpriemd deze week en heeft u laten zien hoe goddeloos dat u was en dat u naar ontvangen genade een goddeloze bent gebleven. Hij heeft met u gesproken gelijk als met de Samaritaanse en hij heeft u laten zien welke zonde dat er in u overbleef en dat u aan de geestelijkheid van de wet bent gestorven. Deze hoorn der zaligheid, hij heeft niet eerst de vijanden van u neergeveld. O, dat had u gewenst, daar had u om gebeden, daar had u om gevraagd. Om als een vrome gezalig te worden. Maar die hoorn velt u neer. Omdat u degene bent vanmorgen als de schuldige, als de vijand, als de goddeloze. En als u zo geveld bent, als een machteloze gaat roepen om de hulp van deze held nodig te hebben. O, dan laat hij zien dat hij al zijn en uw vijanden gaat vellen in het stof. Die door de vlakke velden rijdt. Zijn naam is Heere der Heren. Ons, dat zijn degenen die deze week gepriemd zijn geworden, doorstoken zijn geworden, door deze hoorn van zaligheid, en het opnieuw moesten verliezen van God, geen waardigheid in mijzelf, als een ellendige aan zijn voeten terecht zijn gekomen, te belijden, o God, ik heb alleen maar schuld. En daar de wetten bovenop, daar de Satan erbij, uw geheugen in herinnering gebracht, de zonden van uw jonkheid beleden. Een hoorn der zaligheid, ons opgericht. U hoeft niet in eigen kracht te strijden. Kom maar, als een Mefiboset. God wil u wel halen. Die hoorn wil u wel trekken uit de bank van morgen. Hij heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht, opdat zulke kreupelen, zulke melaatsen, zulke uit de heggen en de steggen, uit zijn volheid bediend zullen worden en een overvloed van genade voor genade zullen verkrijgen. En heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. O, al heb u de macht van de Satan ervaren, hoor dan, juist u, die tot stikkens toe benauwd zijt geworden, deze hoorn is almachtig. Hij heeft kracht boven 10.000 duivelen uit. Hij heeft kracht om u te verlossen uit uw zondemacht, uit de heerschappij van de zonde, uit de schuld van de zonde. Hij heeft macht om u te verlossen uit de heerschappij, de verzoeking en de beschuldiging van de vorst der duisternis. Hij heeft macht om u in de vrijheid der kinderen Gods te stellen en in vrijheid aan te doen zitten, om een vrede te smaken die alle verstand te boven gaat. Waar Gods volk moet gaan als zij gevaar loopt van haar zaligheid, dat is deze Jezus als een volkomen zaligmaker alleen. Heb u schuld, u bent welkom. Bent u verloren, u bent welkom. Klaag de wet u aan, u bent welkom. Want God heeft een hoorn der zaligheid ons opgericht. Heeft opgericht. Zo beaamt het geloof het. En al het volk zeggen amen, amen. Een hoorn der zaligheid hebt u opgericht. Dan zal ik, o eeuwige God, door de zoen- en kruisverdiensten van uw Zoon en door de trekkende liefde van de Geest, dan zal ik amen zeggen en het wagen van morgen op deze hoorn der zaligheid. Amen. Wij zingen het zesde vers van Psalm 75. Ik zal dit melden, ik zal altijd zingen, Jacobs God ter eer. Wanneer de tafel in gereedheid gebracht zal worden, zingen wij van Psalm 118 het zevende en het achtste vers. De Heere is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En het achtste, Gods rechterhand is hoog verheven. En wat er verder volgt in het zevende en het achtste van Psalm 118. alle dingen zijn gereed. In naam van de koning der kerk mag ik uitnodigen degenen die bekleed zijn met de klederen van de gerechtigheid van Christus en met de heiligheid van Christus. Ik mag u nodigen, o degenen die een gescheurd bruiloftskleed hebben, maar nochtans een bruiloftskleed. Ik mag nodigen degenen die een bevlekt bruiloftskleed hebben, maar nochtans een bruiloftskleed hebben, die in deze week het leven in eigen hand niet meer heeft kunnen houden, maar die de zaligheid en de reinigmaking gezocht en gevonden heeft in die dierbare bloedbruidegom die zich gegeven heeft voor het verlorene, voor het schuldige en voor hetgeen niet is. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Kom dan, o volk van God, want de Heere heeft u van alle eeuwigheid verkoren en lief gehad. Van alle eeuwigheid heeft de Zoon zich geslacht van voor de grondlegging der wereld en in de tijd zichzelf overgegeven tot in de dood des kruises toe. Kom dan, omdat wij zijn liefelijke dood zullen gedenken. Kom dan, opdat we zullen smaken en zien dat de Heere God is. Hij nodigt u liefelijk op de bergen van eeuwige vrede. Hij nodigt u vanuit dat dierbare evangelie. Kom dan. God is in Christus verzoend. Hij zal niet meer op u toren. Hij zal niet meer op u schelden. Al waren uw ongerechtigheden nog zo velen, hij zal ze witter maken als de wol. Komt, want alle dingen zijn gereed. Er is nog plaats aan des konings tafel. De apostel Paulus zegt: wie de Heere Jezus Christus niet lief heeft, die zij een vervloeking. Het is waar, wanneer u onwaardiglijk aangaat, u zichzelf een oordeel eet en drinkt. Het is waar, u blijft zitten vanmorgen, zit zichzelf een oordeel. Het is waar dat de ware disgenoten hier prediken dat God in Christus hun enige zaligheid en redding is, hun enige gerechtigheid die redt van de dood. Het is ook waar, als u vanmorgen blijft zitten, dat de toorn Gods op u rust en dat u predikt geen deel te hebben aan zijn gerechtigheid. Het is evenzeer waar dat u vanmorgen dan zegt tegen deze koning: wijk van mij, want aan de kennis uw wegen heb ik geen lust. Is evenzeer waar dat u vanmorgen getuigt wanneer u blijft zitten, dat deze koning u niets waard is. Hij nodigt nog die zo tegen hem rebelleren, opstandelingen en vijanden van God. Komt, opdat u leven zult krijgen in een ander. Komt. Bent u dan zo verstokt onder de prediking van het woord en de bediening van de sacramenten? Dan zal straks het laken over de tekenen van brood en wijn gaan, als een zichtbare prediking dat u de Heere Jezus niet kent en dat de verborgenheid der godzaligheid aan u niet geopenbaard is. Opdat wij dan met het waarachtig hemelse brood Christus gespijzigd mogen worden, zo laat ons met onze harten niet aan het uiterlijke brood en wijn blijven hangen, maar onze harten opwaarts in de hemel verheffen waar Jezus Christus is, onze voorspraak ter rechterhand zijns hemelsen vaders. Waarin ons ook de artikelen van ons christelijk geloof wijzen, niet twijfelende of wij zullen zo waarachtiglijk door de werking van de Heilige Geest met zijn lichaam en bloed
aan onze zielen gespijzigd en gelaafd worden, als wij het heilige brood en drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Het brood dat wij breken is de gemeenschap aan het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus verbroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging die wij dankzeggende zegenen is de gemeenschap aan het lichaam, aan het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Wij lezen aan de tafel Matteüs 27 vanaf het 33ste vers. En gekomen zijnde tot de plaats genaamd Golgotha, welke is gezegd hoofdschedelplaats, gaven zij hem te drinken edik met gal gemengd. En als hij die gesmaakt had, wilde hij niet drinken. Toen zij nu hem gekruisigd hadden, verdeelden zij zijn klederen, het lot werpende, opdat vervuld zou worden hetgeen gezegd is door de profeet: zij hebben mijn klederen onder zich verdeeld en hebben het lot over mijn kleding geworpen. En zij nederzittende bewaarden hem aldaar. En zij stelden boven zijn hoofd zijn beschuldiging geschreven: deze is Jezus, de koning der Joden. Toen werden met hem twee moordenaars gekruisigd, één ter rechter en één ter linkerzijde. En die voorbijgingen lasterden hem, schuddende hun hoofden en zeggende: gij die de tempel afbreekt en in 3 dagen opbouwt, verlos u zelf. Indien gij de Zoon God zijt, zo kom af van het kruis. En desgelijks ook de overpriesters met de schriftgeleerden en ouderlingen en fariseeën hem bespottende, zeiden: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen. Indien hij de koning Israëls is, dat hij nu afkomen van het kruis, en wij zullen hem geloven. Hij heeft op God betrouwd dat hij hem nu verlossen, indien hij hem wel wil. Want hij heeft gezegd: ik ben Gods zoon. En hetzelfde verweten hem ook de moordenaars die met hem gekruisigd waren. En van de 6e uur aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de 9e uur toe. En omtrent de 9e uur riep Jezus met een grote stem zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Kinderen Gods, wat de spotters hier gezegd hebben: anderen heeft hij verlost, hij kan zichzelf niet verlossen, dat heb u ook gezegd in uw harten. Het avondmaal is een helder bewijs dat hij u verlost heeft van de zonde, van de heerschappij der zonde, maar boven alles van de vloek der wet. Hij kan zichzelf niet verlossen, omdat hij zich in dat eeuwige verbond met de Vader gegeven heeft om uw kinderen Gods daarin te vertegenwoordigen en in uw plaats niet alleen onder de vloek te komen, maar een vloek te worden. Ziet dan op uw Jezus, die in de schande van zijn naaktheid hangt aan het kruis, en daar hangt uw schande. Ziet dan op deze Jezus, die onder de vloek van de toren Gods ligt, en daar ligt u onder de vloek van de toren van God. Ziet dan op uw Jezus, die de last van uw zonden wegneemt. Daar draagt u door het geloof uw eigen zonden weg. Ziet hem, gebroken aan het kruis, opdat hij het recht der wet in u zou vervullen en u eeuwig vrijgesproken zou worden. Zie dan op deze koning der schoonheid, deze bebloede bloedbruidegom, die daar moest hangen om de gemeenschap met zijn Vader te missen, om alzo de eeuwige gemeenschap Gods te verwerven. Laat het in de vrucht openbaar komen,
O geliefde kinderen Gods, dat u straks niet weer terug zult keren tot de wet en tot uw eerste man, maar dat u ook in het leven van de dankbaarheid zult zien op deze gekruisigde middelaar, Jezus Christus, die niet alleen geschonken is tot rechtvaardiging, maar die ook geschonken is tot een volkomen heiliging, opdat u in tere en nauwe gemeenschap met hem zult leven en God de Vader verheerlijk zult worden. Ziet op hem tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Amen. Wij zingen Psalm 118 het tiende. Dit is de poort des Heren, daar zal het rechtvaardig volk doortreden. Psalm 118 het tiende vers.
Geliefden in de Heere, terwijl de Heere nu aan zijn tafel onze zielen gespezigd heeft, zo laat ons al te samen zijn naam met dankzegging prijzen. En een iegelijk spreken in zijn hart al dus. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin mij is zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet geen van zijn weldaden. Die al uw ongerechtigheid vergeeft, die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goedertierenheid en barmhartigheden. Barmhartig en genadig is de Heere. Langmoedig en groot van goedertierenheid. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, is zijn goedertierenheid geweldig over degenen die hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver doet hij onze overtredingen van ons. Gelijk zich een vader ontfermt over de kinderen, ontfermt zich de Heere over degenen die hem vrezen. Die ook zijn eigen zoon niet heeft gespaard, maar heeft hem voor ons allen overgegeven en ons alles met hem geschonken. Daarom bevestigt God daarmede zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is, als wij nog zondaars waren. Zo zullen wij ook veel meer door hem behouden worden van zijn toorn, nadat wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn. Want indien wij met God verzoend zijn door de dood zijn zoons toen wij nog vijanden waren, veel meer zullen wij behouden worden door zijn leven, nadat wij met hem verzoend zijn. Daarom zal mijn mond en hart des Heren lof verkondigen, van nu aan tot in der eeuwigheid. Amen. We zullen eindigen met dankzegging. O almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganser harte dat gij uit grondeloze barmhartigheid ons uw enige geboren zoon tot een middelaar en offer voor onze zonden en tot een spijs en drank des eeuwigen levens geschonken hebt. En dat gij ons geeft een waarachtig geloof waardoor wij zulke uw weldaden deelachtig worden. Gij hebt ons ook tot sterking daarvan door uw lieve zoon Jezus Christus het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Wij bidden u, o getrouwe God en Vader, dat gij door de werking van uw Heilige Geest, de gedachtenis van onze Heere Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood ons tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus wilt laten gedijen, door hem, uw lieve Zoon, Jezus Christus, in wiens naam wij onze gebeden besluiten, gelijk hij ons geleerd heeft, zeggende: Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, alzo ook op deze aarde.